Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef, men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14.
Oh,
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het Hooglied van Salomo, het tweede hoofdstuk, Hooglied 2. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste. Zie hem. Hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne, en ik ben zijne die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter.
Psalm 68 en dan de versen 6, 7 en 17. Psalm 68, vers 6. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Vers 7, gelijk een duif, door het zilver wit en het goud dat op haar vederen zit. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, vers 6, 7 en 17. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Thank you. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding voor het heilig avondmaal preken we Gods woord uit Hooglied 2, het 14e vers. Hooglied 2, vers 14. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots in het verborgen ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Een nodiging aan de bruid. Dat zien we in dit vers, een nodiging aan de bruid. De naam voor de bruid, mijn duiven. De plaats van de bruid, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. De oproep aan de bruid, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. En de liefde tot de bruid, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Dus een nodiging aan de bruid, de naam voor de bruid, de plaats van de bruid, de oproep aan de bruid en de liefde tot de bruid. Het is een gedeelte uit het Hooglied van Salomo. Dus Salomo heeft dit lied gemaakt. Hooglied. Of ook wel het lied der liederen. Het mooiste, het beste lied. Waar gaat het over in dit lied van Salomo? Het gaat over de hemelse bruidegom, Jezus Christus, en over zijn bruidskerk. Dat zijn Gods kinderen. En die hebben elkaar lief. De Heere Jezus Christus heeft zijn kinderen lief en zij hebben hem lief. De bruidegom heeft de bruid lief en de bruid haar bruidegom. Maar de liefde van de bruidegom is eerst. Nooit is de liefde van de bruid daar het eerst. In die liefde die er is tussen Christus en zijn bruid. Isaac da Costa zegt in zijn Bijbellezingen: alle stralen van liefde tussen Christus en zijn bruid komen samen in het Hooglied. En naast de bruid, dat zijn wat meer de geoefende kinderen van de Heere, komen we ook de dochters van Jeruzalem bijvoorbeeld tegen in het Hooglied. Die staan wat meer van ver. Ze horen wel bij de bruidegom, maar ze hebben nog zo weinig kennis van die bruidegom. En hier gaat het over de bruid. In Hooglied 2, vanaf vers 8... dan gaat het er vooral over vanaf vers 8. Dat is de stem eens liefsten, de komst van de bruidegom tot de bruid. Eerst het spreken over de bruidegom, dat is de stem van mijn liefste. En hier in vers 14 is er het spreken van de bruidegom. Dan laat de bruidegom, en dan mogen we denken aan de Heere Jezus Christus, zijn stem horen en zegt hij: mijn duiven. En dan spreekt hij die bruid aan. Dan spreekt hij Gods kinderen aan. De nodiging, mijn duiven. En nu zijn we hier samen in een dienst van voorbereiding voor het heilige avondmaal. En volgende week zondagmorgen, jongens en meisjes, staat hier de tafel van het heilige avondmaal. Die tafel bedekt met dat witte kleed. En op die tafel onder dat andere kleed, daar staan die heilige tekenen. Het brood en de wijn. En als dan de preek gehouden is, dan gaat de nodiging uit in de gemeente. En voor wie is nu die nodiging? Dat is nu voor die mensen die iets kennen van die tekst van morgen. Daar worden niet alle mensen aan die heilige tafel genodigd. Daar worden ook niet zomaar alle belijdende leden zonder meer genodigd die belijdenis hebben afgelegd, die een kerkelijk recht hebben tot die heilige tafel genodigd. Nee, dan moeten we ons onderzoeken of wij ook een goddelijk recht hebben. Of wij iets mogen kennen van die, ja, van die drie dingen. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Ze komen natuurlijk in iedere preek terug. Maar of we vooral iets mogen kennen van die hemelse bruidegom Jezus Christus. Of er iets in ons leven van hem geopenbaard is. En geopenbaard, dat is eerst zagen we het niet en dan wordt het opengelegd. Als het bij ons allemaal vastgelopen is en wij niet meer zalig konden worden, dat het dan van een andere kant geopend is. Ja, dat de uitgangen van het hart gericht zijn geworden op die hemelse bruidegom. Doorgrond mij dan, Heere, en ken mijn hart, wat we gezongen hebben uit Psalm 139. En waar gaat het nu om in het heiligavondmaal? Om wie gaat het nu? Het gaat niet om al die dingen eromheen. Maar kijk dan volgende week zondag, ook jullie kinderen, maar veel naar die tekenen. Als dat brood gebroken wordt. Als die wijn ingeschonken wordt. En als daar Gods kinderen mogen komen aan die heilige tafel. Maar dan gaat het maar om één. Dan gaat het om die bruidegom die zijn leven heeft overgehad voor zijn bruid. En hier noemt hij zijn bruid, zijn kinderen, mijn duiven. De naam voor die bruid. Duif. Dat is eigenlijk een hele zachte, tere, liefdevolle naam. Er klinkt zachtheid, teerheid, mijn duiven. In het Hebreeuws staat er dan het woord Jona. We kennen Jona. Ja, zijn naam betekent ook duif. Jona, de profeet, duif. Vaker wordt ook in de Bijbel wel een vergelijking getrokken tussen de duif en Gods volk. We hebben net Psalm 68 gezongen. Gelijk een duif door het zilveren wit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Nou, je ziet het voor je, zo'n duif. En dan bedoelt de dichter daarmee Gods volk. Ze hebben vleugelen als van een duif, overdekt met zilver en uitgegraven geluwen goud. En Psalm 74, we zullen die psalm straks zingen. Geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over. En in het Hooglied, als we het Hooglied doorlezen, dan kom je wel meer die naam duif tegen voor Gods volk. Mijn duiven. En een enige is mijn duif, mijn volmaakt. Waarom worden Gods kinderen dan wel eens vergeleken bij een duif? Misschien weet je wel iets meer van duiven. Jongens en meisjes, dat zou kunnen. Een duif. Een duif, dat is een reine, een schone vogel. Een duif, die zul je niet zo gauw op de mesthoop vinden of in een modderpoel. Nee, een duif, dat is een reine vogel. Een duif mocht ook gebruikt worden bij de offerdienst. En de duiven mochten ook wel gegeten worden. Hè? Dan mochten er ook duiven dus meegenomen worden. We lezen van Jozef en Maria bij dat reinigingsoffer. En ze brachten ook een paar tortelduiven. Duif. Een duif wordt ook vaak in verband gebracht met oprechtheid. De Heere Jezus zegt het later. Wees voorzichtig als de slangen en oprecht gelijk de duiven. Dus eerlijk, rein, oprecht, eerlijk. Een duif is ook zachtmoedig. Het wordt met zachtmoedigheid ook wel vergeleken. Die andere vogels, ja, roofvogels, van die brutale vogels. Een duif is zo niet. De enige verdediging van een duif is dat ze snel wegvliegt. Vleugelen ene duiven, je ziet het nogal eens, hè? Ook zo hier rond de kerk, daar fladderen ook wel eens van die duiven. En dan komen er van die kraaien en weg zijn die duiven. Ze vliegen snel weg en even later zie je ze weer terugkomen. Duiven, zachtmoedig en, nog één voorbeeld, heilig. Een duif is het symbool van de Heilige Geest. We lezen in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif. Nou, dan hebben we wat voorbeelden van duif. Rein, schoon. Zou je dat nu van Gods kinderen kunnen zeggen? Ja, als ze aangezien worden in die hemelse bruidegom, dan zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, gij zijt rein. Waarom? Omdat ze wederom geboren zijn. Omdat dat zuivere werk van God in hun leven is gekomen. Dat ze dat nieuwe hart hebben ontvangen. En wat ga je dan zien? Ik ben onrein. Oprecht, ja. Een kind van God wordt oprecht gemaakt. Ik beken dan u, o Heer, oprecht mijn zonden. Eerlijk gemaakt. Nou, dat hoort bij het leven van een kind van God. Leg je hart er maar eens naast. Want het gaat natuurlijk wel om kenmerken van het leven van Gods kinderen. Hè? Want die kenmerken die moeten toch ook in ons leven er zijn. En dat moet toch herkenbaar zijn. Ook zeker in een week van voorbereiding moeten we ons onderzoeken. Ook als het om die kenmerken gaat. En een duif is zachtmoedig. En zo worden Gods kinderen klein en ootmoedig. Dat worden buigende mensen. En afgezonderd heilig door de Heilige Geest is een geheiligd volk. Maar nu moet je ook eerlijk zeggen, Gods kinderen die gaan zichzelf niet zien als rein, maar als onrein. Niet als oprecht, maar onoprecht. En wat komen ze hier hun hoogmoedige, verdorven bestaan tegen en hun onheiligheid, wat klaagt het hen aan? En dan moeten ze vaak zeggen, ik ben een bottenduif, zonder hart. Ja, dat lees je in Hosea, daar wordt het volk vergeleken, Efraïm, het volk Israël, een bottenduif, zonder hart. Wat betekent dat? Nou, een bottenduif die overal heen vliegt en die heel snel op een verkeerd spoor komt, een bottenduif zonder hart. Nou, en dan is het nu vanmorgen een voorbereidingspreek en dan gaan we een voorbereidingsweek in. En wat moeten we dan doen? Ja, Gods woord nemen, de Bijbel openen. Biddend om licht en waarheid, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dan moeten we dat ook zo eerlijk voor de Heere neerleggen en lees het avondmaalsformulier. We hopen in het midden van de week nog bij elkaar te komen om een stukje uit het avondmaalsformulier te overdenken. Nou, neem dat avondmaalsformulier. Ik heb het al vaker gezegd, hè, met een van de docenten van de theologische school, die altijd zei dat is de beste voorbereidingspreek. De beste voorbereidingspreek is het heilig avondmaalsformulier. Lees dat stuk van de zelfbeproeving, maar natuurlijk ook wat het doel is van het heilig avondmaal. Aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Maar het gaat nu over dat eerste gedeelte en over dat eerste stuk. Bedenken iegelijk zijn zonde en zijn vervloeking. Om zichzelf te mishagen, zich voor God te verootmoedigen, te walgen vanwege de zonde. Ik ben zo'n botte duif, dat moeten Gods kinderen vanmorgen zeggen. Als ze denken aan het heilig avondmaal, zoals dat in februari werd bediend en nu is het alweer juni. Ik ben zo'n botte duif, zonder hart. Maar nu staat er mijn duiven. De bruidegom spreekt haar aan met een Ja, je weet het wel, hè, van je Nederlandse lessen. Met een bezittelijk voornaamwoord, die duif is van mij. Mijn duif. Daar zit iets zo liefdevols in, als die bruidegom hier zegt, mijn duiven. Dan moeten we hier denken, met de verklaarders, dat we niet aan wilde duiven moeten denken, maar aan tamme duiven. Die kende je ook al in de tijd van de Bijbel. Er waren duiven die vlogen vrij in de natuur, maar je had natuurlijk ook van die tamme duiven. Die werden gehouden door mensen, omdat ze van die vogels hielden. En die vogels, ja, die hadden het goed bij die mensen. Je weet bijvoorbeeld in Samaria, bij die belegering, hè, dan wordt er van die duivenmest verkocht in die hongersnood, dat er heel veel duiven gehouden werden daar in Samaria. En die duiven waren van een eigenaar, die eigenaar had een aantal duiven. Zoals er nu nog mensen zijn, hè, die duiven houden. Mijn duiven. En u zegt die hemelse bruidegom Jezus Christus, mijn duiven. Want die horen bij mij. Die horen dus bij een bepaalde kooi, jongens en meisjes. Bij een bepaalde duiventil. Die zijn van die eigenaar, die horen bij hem. Bijvoorbeeld daar in Samaria, daar waren ja, van die duivenhouders. En u zegt die bruidegom, mijn duiven, mijn duif. En dat betekent eigenlijk dat de Heere Jezus Christus zegt, mijn bruid of mijn kind, u hoort bij mij, mijn duiven. Die duiven die werden gekocht hè, in die tijd en die waren dan het eigendom van die eigenaar die duiven hield. En nu heeft de Heere Jezus Christus, laat ik het zo zeggen met het beeld van de tekst, zijn duiven gekocht met de allerduurste prijs. De dure prijs van zijn dierbaar, kostbaar hartebloed. En hij heeft ze door de Heilige Geest, door het werk van de Heilige Geest, apart gezet van de wereld. Van die andere duiven, van die wilde duiven. Mijn duiven. En zo heeft Christus die duif tot zijn eigendom gemaakt. En nu volgende week, zondagmorgen, zegt de eigenaar van die duiven, mijn duiven. Ik heb u gekocht. Met die dure prijs van mijn hartebloed. Kijk eens jongens en meisjes. Als dat doek weggetrokken wordt, dat kleed, netjes opgevouwen wordt, dan zie je daar die kan staan en die bekers en dat brood op die schalen. En dan wordt dat brood genomen en gebroken en dan is dat iets van die prijs waarmee die eigenaar zijn duif heeft gekocht. Waarmee de Heere Jezus Christus de bruidegom zijn bruid heeft gekocht. Waarmee de Heere Jezus zijn kinderen heeft gekocht. Zijn lichaam heeft gegeven, gebroken is. En zijn bloed heeft gestort. Eigendom. En daar gaat het toch om. Duiven van Christus. Dat je daaraan denkt bij het heilig avondmaal, dat is het tweede punt van die zelfbeproeving uit dat formulier. Ten andere, bedenken, onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte gelooft, Gods geloof, dat hem al zijn zonden om dat lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Dan gaat het erom dat ons oog geopend is voor de Heere Jezus Christus. En dat we geen andere weg meer weten dan naar hem. Dat ons oog gericht is geworden op Christus en zijn werk om door hem geholpen te worden en gezaligd te worden. Naar hem leren ze hongeren, naar hem leren ze dorsten. Die duiven die hangen als het ware helemaal aan die eigenaar. En zonder Christus kan die duif van Christus niets doen. Mijn duiven. 2, de plaats van de bruid. Waar is die duif, jongens en meisjes? Zijnde in de kloven der stenenrots in het verborgene ener steile plaats. Die duif zit in de rotskloof. Je ziet het zomaar voor je, hè? Zo'n duif in zo'n kloof. In zo'n rots, steenrots. En die zit daar heel hoog, heel ver. Onbereikbaar ver. We hebben het in Jeremia 49 over de kloven van de steenrots, de hoogte van de heuvelen. En in Obadja lezen we over die hoge woning. Daar zit die duif, mijn duif in de kloven van de steenrots. In het verborgene ener steile plaats. Steile plaats, hè? Die rotsen, dat zijn steile plaatsen. En daar zitten van die gaten in, van die spelonken in. En daar zit die duif. Ver, wat verborgen, wat schuw, onbereikbaar. Er zijn verklaarders die zien dat hier positief. Udemans bijvoorbeeld, die ziet dat als een beeld van, ja, van de geborgenheid in Christus. Natuurlijk, dat kan, dat is in de Bijbel ook een beeld van die steenrots, die geborgenheid in Christus. Anderen die we laten het wat in het midden, Hellenbroek, de kanttekeningen, Matthew Henry. Het kan positief en negatief. Anderen leggen vooral het accent op het negatieve, dat ze daar, ja, eigenlijk ver van de bruidegom is. Ik denk aan James Durham in zijn verklaring. En ik sluit me daar toch bij aan. Na die beelden van de weelde, vers 10 tot en met 13, hè, dan lezen we over de winter. Sta op, mijn vriendin, mijn schoon, en kom, de winter is voorbij, enzovoort. En nu mijn duiven in de kloven der steenrots. Ze zit zo ver. Want ik zei al, we moeten hier toch wel vooral denken aan die tamme duiven. En die duiven die horen in de til, die horen in de kooi. In de Bijbelse tijd had je ook wel, jongens en meisjes, van die duiventorens. Er zaten heel veel duiven in en er zaten allemaal venstertjes in die torens. En dan vlogen die duiven, hè, die vlogen weer naar de til. En dat lees je dan ook bijvoorbeeld, hè, in Jesaja 60, als duiven gevlogen tot haar vensters. Duiven zijn kooivast, dat weet je. Hè, als je duiven houdt, postduiven, dan kun je ze ver wegbrengen, maar ze vliegen altijd weer terug naar hun eigen til, naar hun eigen kooi. Maar hier zit die duif niet in de til, in de kooi. In het hok, nee, ze is weggezworven. Ze zit daar angstig in de rotskloof. Bang voor de roofdieren, voor de roofvogels, die arenden, die gieren, die valken, die hebben het op die duif gemunt. En gemeente, nu gaan we even met dat beeld naar ons toe. Ik las dat in die prachtige verklaring van Abraham Hellenbroek, hij zegt. Weet je dat wij van nature niet in het hok van die duiven zitten, van Christus, maar in het hok van Satan. Hij zegt het kot van Satan, daar zitten we in. En we zijn ook nog heel erg hokvast, zegt Hellenbroek. Dus je blijft er en je wilt erin blijven zitten. Je hebt er eigenlijk prima naar je zin. Dat is erg. En dat moeten we ook in de voorbereidingsdienst zeggen. Als je dan zonder God en Christus bent, dat is verschrikkelijk. Ik hoop dat we dat eens voelen, gemeente. Dan zijn we misschien al wat ouder geworden. Ja, weer avondmaal. We hebben het al gehoord, gelezen. En gaat allemaal langs je voorbij. Ja, dat is voor Gods volk. Ik hoor niet aan die tafel. En natuurlijk, als we onbekeerd zijn, dan horen we inderdaad niet aan die tafel. Maar hoe zeg je dat dan? zit je nog zo hokvast in dat hok van Satan? Hoe moet dat toch op weg en reis naar de eeuwigheid? Want geen deel aan die zaken die waarover het gaat aan het heilig avondmaal, dat betekent geen God voor ons hart, geen borg voor onze schuld. Bedenk het eens. En laat dan toch deze preek ook maar weer een aansporing zijn om dat te zoeken bij de Heere. Want dat kan nog veranderen, hè? We kunnen nog bij die duiventil van Christus gaan horen, om het zomaar met het beeld van de teksten te zeggen. En hoe is het nu met die bruid van Christus? Daar zit ze in de kloof van de steenrots. Ze zwerft weg. Niet kooivast, zegt Hellenbroek, maar ze gaat soms mee met een vreemde troep vogels. En dan houdt ze zich op met vreemd lokaas, dan is ze met andere dingen bezig. En hoe is dat dan? Dan mogen we die woorden en die toepassing van Hellenbroek wel aan uw hart, aan ons hart leggen. Dan is het heilig avondmaal geweest in februari. En hoe is het dan nu? Zijn we nu geestelijk kooivast geweest, kinderen des Heren? Of hebben we tussentijds overal heen, zijn we overal heen gezworven? Konden we de Heere zo makkelijk aan zijn plaats laten? Had de wereld en heeft de zonde weer zo'n grote plaats in uw leven gekregen? Mijn duiven, in die kloven der steenrots, in dat verborgene van een steile plaats. Dat je zo met schuld moet zeggen, ik ben zo weggezworven. Daar zit ik nu in die kloof van de steenrots. O, zegt Hellenbroek, kom toch tot de vensters van de Heere Jezus. Tot de kloof van de grote rotssteen Jezus. O, dan is volgende week zondag die gastheer die zegt, mijn duiven. Alvast zit je nu in de kloof van de steenrots, in het verborgene van de steile plaats. Kom toch eens tevoorschijn. Daar zit die duif verlaten, beschaamd, bevreesd, weerloos, onmachtig, ver van de andere, van de kooi en van de andere duiven. Ze zit daar alleen. En normaal gesproken is een duif niet alleen. Je ziet een duif altijd met twee vogels of in een groep tegelijk. Het is een sociaal dier, maar daar zit die duif alleen. Mijn duif in de rotskloof. Is het misschien zo in uw leven, kinderen des Heren, dat die tere omgang zo gemist wordt met God en met Gods volk? En dat die zonden weer zo'n scheiding maken en je weet niet hoe het opgelost moet worden? Schuldig vanwege de mismaaktheid van onze zonden, zegt kanttekening 49. Zo bevreesd als er die aanvallen zijn van de vijanden. Verschrikte duiven noemt Durhem ze. En die overmacht van de vijanden, en ik kan er niet tegen op. Die roofdieren, die roofvogels, die arenden, die gieren die op die duif willen komen. Die naar die duif willen komen. Geef aan het wild gedierte de ziel uw tortelduif niet over en die andere gevaren. Ben je als zo'n duif die weggezworven is? En je kunt wel wegzwerven van dat hok van die duiventil, maar je kunt er zelf niet in terugkeren. En je durft het misschien niet eens meer. Mijn duif, in de kloof der steenrots, in het verborgene van een steile plaats, ongelovig, bevreesd, angstig, zoveel scheiding misschien, maar die eigenaar die wacht. Die eigenaar die roept, mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. We gaan ervan zingen. Psalm 74 over de duif. Vers 18. Geeft wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. En vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Vers 18 en 20 van Psalm 74. Ging aan de bruid, de naam voor de bruid, de plaats van de bruid. En nu de oproep aan de bruid, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Hier de stem van de bruidegom, de oproep aan de bruid. Het gaat van hem uit. Hij is altijd de eerste, niet de duif van Christus, niet de bruid van Christus, niet Gods kinderen de eerste, nee, het gaat van hem uit. Die bruidegom houdt van zijn bruid, die eigenaar houdt van zijn duif, toon mij uw gedaante, laat mij u eens zien. Gedaanten staat eigenlijk in een meervoudsvorm. Hij wil eigenlijk zeggen, laat alles maar van u zien. Nu mag je komen, mijn duif, zoals u daar zit in die rotskloof. Toon mij uw gedaante. Ook alvast is die gedaante niet zo mooi, zo verlaten zit ze daar, beschaamd, bevreesd, weerloos, onmachtig, ongelovig, angstig. Toon mij uw gedaante. Toon mij uw gedaante, dat wil ook zeggen, leef voor mij. Kanttekening 39, de bruidegom wil dat ze voor hem leeft. En wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Het is ook dus voor hem leven. Toon mij uw gedaante, leef voor mij. Dus laat u zien en leef voor mij. Als zij nu niet durft te komen, zegt die bruidegom, kom tot mij, toon mij uw gedaante. En zo nodigt die hemelse bruidegom zijn bruid. Zo nodig die eigenaar van zijn duiven tot die tafel. Zo arm als ze zijn, zo arm als ze hier is, zichzelf niet op kan knappen. Vermagerd, verwilderd, bevende uit die rotskloof. Wie worden er zondagmorgen genodigd? Opgeknapte mensen, hoogmoedige mensen, mensen die alles weten, die alles kunnen beredeneren, die alles, nou ja. Lees het avondmaalsformulier nog eens, want aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee, zo belijden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daar worden mensen genodigd die weten wat het is om midden in de dood te liggen. Dat ze helemaal van zichzelf niks hebben. Alleen maar de dood en de Heere niets kunnen gaan aanbieden. En ook niet kunnen zeggen, Heere, kijk nu eens hoe goed het geweest is tussen die twee avondmaalsgangen. Maar die toch weer met schaamte moeten belijden. Dat het van hun kant allemaal zo verkeerd was en is en blijft. Maar nu die stem van die eigenaar, toon mij uw gedaante. En dan kan het toch weer niet anders als dan Jezus Christus in je leven is geopenbaard. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? Daar gaat het om. Dat Jezus Christus ons dierbaar, kostbaar geworden is. En dan natuurlijk niet met ons verstand, zoals we allemaal wel weten, dat we een zaligmaker nodig hebben. Maar dat we vanuit het woord, door de Heilige Geest, dat ook mogen weten in ons hart. En dan worden zulke mensen toch genodigd. Toon mij uw gedaante. Dan zul je ervaren de dood in uzelf, dat zul je blijven ervaren. Daar in die rotskloof, in het verborgenen van een steile plaats. Maar in mij is het leven en dan gaan ze toch naar hem uit. En ze begeren ook voor hem te leven. Ja, je zou zeggen, toon mij uw gedaante. Ja, leef voor mij, zegt die eigenaar. Je moet voor mij leven. En dat is het derde stuk, hè, van of we nu met ons ganse leven, hè, ons hele leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere bewijzen. En voor Gods aangezicht oprecht begeren te wandelen. Doe mij uw stem horen. Die duif die durft haar stem niet meer te gebruiken. Die duif, die is stil. Psalm 56, daar gaat het, daar staan er een paar Hebreeuwse woorden. Jonat, Elem, Regokim. Dat staat boven die psalm. Nou, daar hoor je dat woord Jona weer in, duif. Eigenlijk is dat een psalm, een duif van stilte van verre, zou je kunnen vertalen. Nou, die duif die zit daar ook, stil en van ver. En nu zegt die bruidegom, toe, laat me uw stem eens horen. Maak eens geluid. Nou, jongens en meisjes, je weet het, hè. Een duif die maakt zo'n koerend geluid. Zo'n kerrend geluid. Jesaja zegt, Hiskia zegt, ik kirde als een duif. In de nood van het leven. Nou, laat me dat kirren nog eens horen, zegt die eigenaar. Laat me dat kirren nog eens horen. Dat kermen aan mijn genadetroon. Want het is misschien zo ver weg dat je nauwelijks meer een gebed hebt. Maar doe mij uw stem horen. En je mag bij die stem natuurlijk ook denken. De kanttekenaar wijst erop, niet alleen op dat bidden, maar ook op de lofzangen. Het keren van de gebeden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat koeren van de lofzangen. Smeekstem, zegt Hellenbroek, maar ook een lofstem en een dankstem. Laat me uw stem eens horen. Die bruidegom hoort zo graag de stem van de bruid. Die eigenaar die hoort zo graag die kerrende klanken. Want die hoort daarin zijn eigen werk. Want hij geeft die liefde voor zichzelf. Hij geeft die liefde aan die duif. En die liefde die gaat dan weer terug naar die bruidegom. Dat is het eigen werk van de bruidegom. Hij geeft die liefde en dan krijgt hij die liefde ook weer terug. Wij hebben hem eerst lief, omdat hij ons... Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat zijn die beginklanken. Als zo iemand gaat roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Dat zijn die voortgangsklanken. Als er geroepen wordt, is er nog een weg, is er nog een middel om die verdiende straf te ontgaan. Dat zijn die vervolgklanken. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar zit die duif en die kan eigenlijk niet voor de Heere leven. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En toch ook die heimweeklanken zo. Dat kirren, ik zoek u in de dageraad. He, en mijn ziel verlangt naar u. Laat me uw stem eens horen. Keer maar om die gemeenschap, keer maar om die heiligmaking, keer maar om die wederkeer. Doe mij uw stem horen als die bruidegom, als die eigenaar dat zo vriendelijk tegen die duiven zegt. Want die stem, die klinkt, zegt Matthew Henry, als muziek in Gods oren. Doe mij uw stem, ook in de week van voorbereiding. Ook richting het heilig avondmaal. Toon mij uw gedaante. Hoe dat het er ook uitziet. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Zo staat er aan het einde van de tekst. En dat is het vierde punt, de liefde tot de bruid. Uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Hier wordt ze door de bruidegom verzekerd van die hartelijke liefde. Dan zegt die eigenaar van die duif, mijn duif, je zit daar wel ver. En je zit daar verstoten en verdwaald en verward. En je zit daar zo ongelovig en angstig in die rotskloof. Maar uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Zie je dat dat heel mooi zo bij elkaar hoort? Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Eerst gedaante en stem. En dan, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Daar zit iets van een tegengesteld parallel in. Heel kunstig, ook vanuit het Hebreeuws. Maar ook zo krachtig daardoor. O, toon me uw gedaante. Doe me uw stem horen. Uw stem is zoet. Uw gedaante is lieflijk. Uw stem is zoet. Wanneer is die stem zoet? Ja, als ze uit een waar geloof komt, voortkomt, zegt kanttekening 53. Waar heeft ze dat geloof vandaan? Ja, dat is natuurlijk een geschenk van die bruidegom, van die eigenaar. Want ze heeft van zichzelf niets. Maar dan zegt die bruidegom, uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Is aantrekkelijk. Is bekoorlijk. Is schoon, is mooi. Dat woord, dat komt ook verschillende keren in Hooglied voor. En dan zegt die bruidegom, mijn bruid, ik heb u hartelijk lief. Dan zegt die eigenaar, mijn duif, ik heb u hartelijk lief. En zo ziet nu God zijn volk. Zo ziet Christus zijn bruid. En dan mag je zeggen, dat is dus niet zoals ze zichzelf ziet. Want als je nu zou moeten zien naar die duif, dan zeg je dat is eigenlijk allemaal maar heel erg matig. Maar God ziet zijn volk altijd aan, las ik bij een van onze oudere predikanten, in de staat van hun leven. Wie ze zijn in Christus. En nooit in de stand van hun leven wie ze zouden moeten zijn. Want dat is zo verschillend, de stand van hun leven. Je zou zeggen, de ene keer is het op en de andere keer is het neer. En als nu God zijn volk zou moeten aanzien in de stand van het leven, dan zou hij ze de ene keer wel lief moeten hebben en de andere keer eigenlijk niet. Dat kan niet. Maar nu heeft God zijn volk onvoorwaardelijk lief. Hij ziet ze altijd aan in de staat van hun leven. Hij ziet ze aan in Christus. En zo zegt hier Christus eigenlijk, uw stem is zoet, want dat is nu mijn eigen werk. En uw gedaante is lieflijk, dat is nu mijn eigen werk. En alvast zit je daar nu verstrooid en besmeurd en weerloos en onmachtig en ongelovig. Maar je bent toch mijn duif. Geheel zijt gij schoon. Als je daar nu volgende week zondag eens iets van zou mogen ervaren, kinderen des Heren, met al je onvolmaaktheid en onvolkomenheid. En nou, je moest zeggen, wat heb ik er toch van terecht gebracht. Als ik alleen maar denk aan die laatste paar maanden. Maar dat de Heren nu eens gaat zeggen, ja, maar ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ik heb u getrokken met goedertierenheid. En dat Christus zegt, ik geef die bewijzen van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u in handen. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dat aan mijn tafel mag ontvangen. Christus ziet zijn volk aan in de staat van hun leven. Hij ziet ze aan in zichzelf, in hemzelf en nooit aan in zichzelf. Wie ze zouden moeten zijn. En daarom kan het. Want dan zal zijn onbezweken trouw toch altijd blijven. Uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. En als die bruid, die duif, dat mag horen, dan komt ze. Hoe staat het in Hosea? Ze zullen bevende aankomen. Als een vogeltje uit Egypte. En als een duif uit het land van Asser. En dan staat er achter. En ik zal hen doen wonen in hun huizen. Spreekt de Heer. Dan is die bruidegom eerst. En als hij dan die bruid gaat roepen. Dan komt die bruid bevende. Als een vogeltje. En als een duif. Maar dan zal die grote eigenaar hen doen wonen. In hun huizen. En dan wordt het waar wat we net gezongen hebben. Zult gij door het goddelijk oog belonkt. Weer met uw schoonheid pralen. Dan is die vere pracht van die duif zo vaak er niet. Wat is er nu te zien aan die duif? Maar als nu God, als nu Christus de glans van zijn werk op die duif legt, dan gaat ze met haar schoonheid, eigenlijk moeten we zeggen, dan gaat ze met zijn schoonheid pralen. Want eigen schoonheid heeft ze niet, maar dan gaat ze pralen met die schoonheid van die eigenaar. Nou, dat is te hopen dat de Heere er iets van geeft in ons midden. Ook in deze week van voorbereiding en ook volgende week zondag. En dan maar samen bidden, gemeente. Allemaal, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Jongens en meisjes, die duif, hè, van Christus, die zat heel ver weg in die kloof. En toch zei de Heere Jezus, mijn duif. Weet je waar het nu over gaat? Dat je bij de Heere mag horen. Dat je bij de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, mag horen. Daar gaat het om. Bijzonder ook in het heilig avondmaal. En dan kun je dat ook al kennen als je kind bent. Kun je niet aan het heilig avondmaal, maar je kunt wel een nieuw hart hebben. Ik hoop het, dat je dat nieuwe hart hebt. En dat je daar altijd om vraagt, om dit deel van Gods kinderen en jongeren. Hè, dat hok van de Satan, daar zitten we van nature allemaal in vast. Maar nu kun je nog bij die andere til gaan horen. Gemeente, wat in de natuur niet kan, dat kan in de genade wel. Een onreine vogel. kan een reine duif worden. Iemand die in het modder van de wereld en in het vuil van de zonde broedt, kan hij tot zijn duif maken. En kinderen des Heren, en dan bedoel ik degenen die van verre staan en die een beetje meer geoefend zijn, die duif die wordt genodigd. En dan kun je niks in jezelf misschien vinden van die eigenschappen van die duif, rein en oprecht en zachtmoedig en heilig. Maar als nu die eigenaar roept, die bruidegom, mijn duif, in de kloven der steenrots, zo verlaten, zo beschaamd, zo weerloos, zo onmachtig, misschien zo ongelovig en angstig, doe mij uw stem horen. Roep dan maar, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden, gevlogen tot de vensters van de Heere Jezus. Om dan te ervaren, ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord. En wilt u zo geven in deze week van voorbereiding wat nodig is. En dat die duiven van Christus mogen gevlogen komen tot de vensteren. En bewaar ons voor onszelf. Geef een eerlijk zelfonderzoek. Of we nu iets kennen van deze dingen waarover het ging in deze morgen. En dat ze mogen gevloden komen. Want God, gans hulpeloos, tot hem gevloden, wil hij ten redder zijn. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst. En mij in de zustergemeente. En vanavond, heren, ook in de doopdienst. Als er 5 kinderen gedoopt zullen worden, wilt u een gezegende diensten geven, een en andermaal nog. En ook trouw in het opkomen en in het meeluisteren. En wilt u ons zo een gezegende zondag bereiden, om Jezus wil. Amen. Psalm 25 vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Psalm 25 vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.